We gaan door met de heer Heltjes en, van Hevo. En die heeft een notitie geschreven die wij mogelijk als raad later gaan vaststellen. En de heer Heltjes heeft daar ook een korte presentatie bij, heb ik begrepen. Oké, ja, dat kan gebeuren. Ik heb een afstandsbediening voor u. En ik, u komt alleen in spreken even een toelichting geven op de notitie. Dat heb ik begrepen, ja, middels een presentatie. Hè?
Er zijn nu drie insprekers geweest vanuit onderwijs die allemaal een huisvestingsvraag hebben. En al die huisvestingsvragen die er binnen de gemeente zijn, die worden nu in een integraal huisvestingsplan voorbereid. Wat uiteindelijk ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt neergelegd. Ik zal even kijken. Ik dus met een collega van mij, wij begeleiden de gemeente in dat traject. Dat doen we samen met schoolbesturen. We werken nauw samen met alle schoolbesturen, met gemeenteambtenaren, om samen tot de ontwikkeling van een gedragen huisvestingsplan te komen. Ik werk heel kort bij Hevo in Den Bosch. Wij zijn een van de grotere partijen in Nederland die dit doen. We hebben de afgelopen 2 jaar van meer dan 10 gemeentes integrale huisvestingsplannen ontwikkeld. Amersfoort, Gouda, grotere gemeentes, kleinere gemeentes. Dus wij weten waar het om gaat. En overal proberen wij maatwerk te maken en het eindrapport af te stemmen op de wensen van de schoolbesturen en de mogelijkheden van de gemeente. Belangrijke ontwikkeling recent is dat PO-raad, VO-raad en VNG een huisvestingsvoorstel hebben afgerond, waarbij de regelgeving van onderwijshuisvesting behoorlijk verandert. Dat betekent een aantal dingen. Tot op heden was het zo dat een schoolbestuur elk jaar voor een bepaalde datum een aanvraag in kon dienen. En aan het einde van dat jaar zou de gemeenteraad dan op dat verzoek een besluit nemen. Dat proces is nogal lastig, weerbarstig. Het advies van alle partijen is om te komen tot een integraal huisvestingsplan, waarbij alle vragen zijn gebundeld en waar over een lange periode zichtbaar wordt gemaakt welke voorzieningen en dus ook investeringen op de gemeente af gaan komen. De bedoeling is dat de gemeente dat beleid uit het IAP voor 4 jaar ook vaststelt, maar ook verwerkt in de meerjarenbegroting. Dat ontstaat er meer zekerheid bij schoolbesturen op welk moment zij hun gebouw kunnen gaan aanpassen. En dat voorkomt, zeker in de praktijk, heel veel kapitaalvernietiging. De tweede is dat vernieuwbouw of renovatie een voorziening wordt in de wet. Op dit moment is het zo, op grond van de huidige regelgeving, dat alleen nieuwbouw een voorziening is. Maar er zijn heel veel situaties waarin schoolgebouwen de mogelijkheid bieden tot levensduurverlenging. En dat wil niet zeggen dat dat goedkoper is. Overigens, in de meeste gevallen is dat bijna net zo duur. Maar vanuit duurzaamheid kan het zijn dat gebouwen met een aardige uitstraling en die de mogelijkheid hebben om te verduurzamen, om daar te kiezen voor vernieuwbouw. Nou, vernieuwbouw was tot dit moment geen voorziening in de wet. Daar had de gemeente dus geen rol in. Dat komt doordat het onderhoud, en renovatie wordt vaak gezien als onderhoud, niet toereikend is om schoolgebouwen een upgrading te geven. Wij weten bijvoorbeeld dat heel veel scholen, ook in Bemmel, maar heel Nederland, die stoken als het ware voor de vogeltjes. Het zijn slecht geïsoleerde gebouwen. Ze hebben een slecht binnenmilieu, hè, dat hebben we net ook gehoord. Maar ook onderwijskundig moet het afgestemd zijn op het concept van de school. Nou, bovendien moet er een verduurzamingsslag plaatsvinden. Dat is iets wat in de toekomst ook een Europese verplichting wordt. Daar kom ik zo op terug. En het derde besluit, of het derde voorstel is dat schoolbesturen in bepaalde situaties mogen en kunnen mee investeren in de investeringen in nieuwbouw of vernieuwbouw. Dat zijn afspraken die op plaatselijk niveau met de schoolbestuur worden gemaakt. En dat zal ook op de agenda komen in de gesprekken met de schoolbestuur in Bemmel, Lingewaard. Dat betekent eigenlijk dat een IAP, zoals dat 3.0 noem ik dat, steeds een doorkijk heeft van minimaal 15, 16 jaar. En dat je weet in de komende gemeenteraadsperiode, 4 jaar moeten die voorzieningen worden gerealiseerd. In die periode daarna wordt in beeld gebracht welke voorzieningen dan op de rol zouden komen. En zo ontstaat er een beter beeld, ook richting toekomst, wat er op de gemeente afkomt. De bedoeling is dat zo'n IAP elke 4 jaar een upgrading krijgt en wordt geactualiseerd en weer 4 jaar doorschuift. Dat is de bedoeling van de wet en regelgeving. Daarnaast speelt er nog een belangrijke ontwikkeling en dat is dat per 1 januari 2020 alle overheidsgebouwen, en het gaat hier om scholen, 1 januari 2019 geldt dat al voor alle andere overheidsgebouwen, dat als er nieuwbouw wordt gepleegd, dat die gebouwen bijna energie-neutraal moeten zijn. Dat betekent eigenlijk dat alle gebouwgebonden installaties, het energieverbruik, dat wordt gecompenseerd. De enige energiekosten zijn dan nog het stroomverbruik van de pc of van de koelkast in de keuken. Maar dat is dus een Europese verplichting en dat betekent ook dat dat een kostenstijging met zich meebrengt in de investeringen in schoolgebouwen. Wij zijn een aantal maanden terug gestart met het opstellen van een integraal huisvestingsplan. En ik wil u even heel kort laten zien wat de routekaart daarvan is. Stap 1, en die heeft u inmiddels ontvangen, zijn de bouwstenen van beleid, zeg maar, die worden gebruikt om te komen tot planvorming van vernieuwing eventueel van scholen. Die bouwstenen van beleid, daar ga ik dadelijk nog verder op in. De vervolgstappen die wij in de komende maanden nemen, zijn dat we alle gebouwen integraal beoordelen naar de huidige stand van zaken. U heeft net een aantal voorbeelden genoemd van klachten van scholen. Dat is vrij breed in Bemmel, in Lingewaard. Maar dat heeft ook zijn oorzaak, daar kom ik zo op terug. Op basis van de bouwstenen en de beoordeling van het gebouwbestand wordt vervolgens gekeken, wat zouden we in de komende periodes van 4 jaar, 8 jaar, 12 jaar allemaal moeten doen? In welke volgorde? En in overleg met de schoolbesturen worden een aantal scenario's ontwikkeld. En die worden vervolgens ook financieel doorvertaald. Want uiteraard zit er ook een kostenplaatje aan. Dat bij elkaar leidt tot een integraal huisvestingsplan. En de verwachting is dat dat ergens dit najaar kan worden afgerond. En dat het op dat moment richting gemeenteraad kan worden gebracht. De bedoeling daarvan uiteraard is dat er draagvlak is bij alle schoolbesturen bij gemeenten en dat dat leidt tot een gezamenlijke aanpak. Wat betekent dat nu eigenlijk voor Bemmel? Sorry, ik zeg dat steeds. Ja, Lingewaard. U ziet hier even een overzicht van de leeftijden van de schoolgebouwen in Nederland en ook van de schoolgebouwen in Lingewaard. En je ziet dat heel veel gebouwen, 80% van de gebouwen in Lingewaard, is rond 40 jaar of ouder. Dat betekent dus dat er in de komende jaren een hele grote vervangingsvraag op de gemeente af gaat komen. Dat geldt niet alleen voor Lingewaard, dat geldt eigenlijk voor heel Nederland. Dat betekent eigenlijk voor Nederland dat de vervangingssnelheid met factor 3 groeit in de komende 10 jaar. Dat is dus de noodzaak en de vraag, maar vervolgens moet dat uiteraard ook nog financieel haalbaar worden gemaakt. Als je dus kijkt naar de leeftijd van de gebouwen en je weet dat schoolgebouwen op grond van bij 40 jaar afgeschreven zijn financieel qua investering, dat dat ook het moment is om te bepalen of je met een gebouw doorgaat door het te vernieuwbouwen of dat er nieuwbouw voor in de plaats moet komen. Dat wordt een voorziening in de wet. Dat betekent dus dat als de gemeente zorgplicht heeft om die rol ook te gaan oppakken. Dat is even zeg maar het proces waar we nu in zitten. De bouwstenennotitie die u heeft gekregen is het resultaat van een aantal sessies met schoolbestuur en gemeente, waarbij we gezamenlijk hebben de ambities hebben geformuleerd op een aantal vlakken. De regie, de samenwerking, gemeente en schoolbesturen op het gebied van onderwijs, huisvesting, de duurzaamheid en kwaliteit. Welke ambitie hebben wij als we nieuwbouw plegen of vernieuwbouw plegen? Hoe gaan we om met de renovatie, hè, vernieuwbouw? Wat doen we met leegstand, medegebruik, verhuur? Denk ook aan als er een nieuw IKC wordt gebouwd en daar komt kinderopvang in. Hoe wordt dat dan gefinancierd? Moet de kinderopvang zijn eigen broek ophouden? Of in ieder geval de kapitaalslag te opbrengen van dat deel van de investering van die extra meters in een IKC? Dat zijn allemaal vragen die in de komende weken en maanden in overleg met alle schoolbesturen moeten worden beantwoord. Nou, dit is eigenlijk een hoofdlijnenoverzicht van de notitie. Ik heb maar heel kort tijd, dus we kunnen op dit moment niet ingaan op de notitie. Maar als er vragen zijn, kunt u die uiteraard stellen en de wethouder zal daar ook die nodig op ingaan.
Ja, dus vragen voor een technische toelichting als zodanig op die bouwstedennotitie, zoals die er is. Ja, die zijn er. Ik zal hier iets ruimer zijn in de vragenronde. Maar als u een vraag heeft, dan zou ik u verzoeken om nu vast bij de microfoon te staan. Dan open ik ronde 1 voor de vragen. Ja.
Het hele plan komt duidelijk over. Alleen mijn vraag is, binnen de gemeente heb je allerlei rapporten, maar ook allerlei vragen rond de bevolkingssamenstelling. Die is iedere keer aan wisseling onderhevig. In hoeverre is dat iets wat u ook in uw rapport meeneemt?
Kan ik er iemand antwoorden?
Ja, de heer Helfer.
De basis van het integraal huisvestingsplan zijn actuele bevolkingsprognoses en leerlingprognoses van alle scholen. Een van de belangrijke criteria is dat als je een forse investering doet, moet uit prognoses blijken dat een school minimaal 15 jaar ook over een bepaald aantal leerlingen zal blijven beschikken op grond van die prognosecijfers. En daarmee wordt steeds gekeken van kloppen die prognoses nog en wat speelt zich op dit moment af. En die prognoses zijn de onderbouwing voor de keuzes die dadelijk worden gemaakt.
Oké, helder, dank u. Ga ik naar mijn linkerkant, voor u rechts.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit even me af te vragen of dit ook een vraag is die misschien in de richting van de wethouder gesteld wordt. Maar ik leg hem maar gewoon neer en dan hoor ik wel van wie het antwoord komt. De notitie is heel helder en de presentatie ook, dus dank daarvoor. Maar we zien nu dat er een hele spannende fase aankomt. Hè. Je gaat inventariseren, hoe oud zijn die gebouwen en wat willen die scholen allemaal en waar zijn de knelpunten. En dan komt er een plan en een prioritering en uiteindelijk ook een financiering. Toen de raad vroeg, naar mijn beleving, om een tussenmoment, dus tussen het huisvestingsplan en het begin waar we mee begonnen zijn, ging het ook vooral om de vraag, op grond waarvan gaan we straks die prioritering en die keuzes in financiële zin maken. Want als ik de insprekers hoor, dan zijn er bij elke school wel wensen en is er soms ook wel noodzaak om een aantal dingen te doen, vanwege de levensduur, maar ook vanwege het onderwijsconcept of vanwege het feit dat het te groot of te klein is geworden, de school. Dus kunt u iets zeggen over hoe dat proces van prioritering zo meteen gaat plaatsvinden? En wat de raad nou zo meteen in een integraal huisvestingsplan krijgt? Zien we daar, nou, we doen in jaar 1 school die en jaar 2 school die. En op grond waarvan worden dat soort keuzes dan precies gemaakt? Is dat levensduur of wat zijn daar de overwegingen bij?
Oké, dank u voor de vraag. Ik weet niet of de heer Heltjes deze kan beantwoorden, maar de prioritering formeel denk ik wel. En de politieke keuzes die wij maken zou eventueel de portefeuillehouder moeten toelichten.
Ja. Alle gebouwen, we zijn daar een eind mee op weg. Alle gebouwen worden door dezelfde bril onafhankelijk beoordeeld. Niet alleen in bouwkundige staat, maar in onderwijskundige functionaliteit, in binnenmilieu, in duurzaamheid, veiligheid, uitstraling. Daarmee ontstaat een soort overzicht van alle gebouwen. een soort indicatieve prioriteitenlijst. Maar die lijst, zeg maar, die zal in overleg met de schoolbesturen worden gebruikt als hulpmiddel om te komen tot planvorming van welke gebouwen moeten in de eerste periode, welke in de tweede periode. Dat is iets wat je samen met de schoolbesturen tot stand brengt. En ik heb situaties meegemaakt dat er soms gebouwen zijn die een lagere prioriteit hebben, of pas over 5 jaar, 6 jaar, waardoor op grond waarvan andere ontwikkelingen die toch eerder naar voren zijn gehaald, omdat er een samenwerking kwam met een andere organisatie en er een MFA-achtige constructie werd gemaakt. En dat je die kans niet mocht laten lopen, zeg maar, vanuit allerlei afwegingen die wordt gemaakt. Nou, dat is dus even afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Wij zitten nog eigenlijk in het broeifase, als ik dat zo mag zeggen. En we proberen daar samen integraal draagvlak van de schoolbestuur uit te komen.
Dank u. Heldere beantwoording, denk ik. Nou, de heer Schut.
Ja, dank u wel. U houdt een duidelijk betoog. Vind ik gebaseerd op materiële zaken. Maar u ligt net in de beantwoording van mijn collega Van der Bos al ietsjes op van immateriële zaken. Maar ik wil toch nadrukkelijk vragen of u in die uitstekende transitieatlas, waarin hoofdstuk 1 algemeen bij paragraaf 5... heel erg belangrijke zinnen staat. En er staat dat er goed gekeken moet worden in de samenhang met andere beleidsterreinen van de gemeente. En ik denk dat dat voor een gemeente alles bepalend kan zijn. En ook voor de financiering van gebouwen. En ik doe een sterk beroep op u om dat in het overleg nu al te betrekken.
En uw vraag is eigenlijk of de transitieatlas en wat daar staat in hoofdstuk 1 paragraaf 5... wordt betrokken bij de planvorming van het integraal huisvestingsplan.
Ja, heel erg belangrijk. Dank u
wel. Ja, dus dat is uw vraag. Want dan formuleer ik hem in een vraagvorm. Oh. En dan kan misschien de heer Heiltjes daar antwoord op geven. Is het meer een... ik vind het een beetje op het helvlak zitten namelijk. Ja.
Nee, want de transitieatlas is een van de onderleggers bij de totstandkoming van het integraal huisvestingsplan. Want dat is vaststaand beleid. Ook richting IKC... besluiten en dergelijke. Dat zijn vaststaande zaken waar de Raad een uitspraak heeft gedaan, die meegaan in dit verdere proces.
Nee, dank u wel. Maar ik vind dit onderdeel, en ik heb daar eigenlijk geen vragen over, maar het is meer een bevestiging van wat we daar al in staat, dat dat heel duidelijk meegenomen wordt.
Ja.
Ik dank u wel.
Dank u wel. De heer Derksen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen, dus als dat kan. De eerste vraag sluit een beetje aan de vraag van de heer Van der Bos. U geeft aan, er komt een doorkijk over 16 jaar, waarbij steeds een IAP van 4 jaar gekeken wordt en dan weer 4 jaar verder. Het scholenbestand, het gebouwenbestand in Lingewaard is relatief oud en veel scholen die staan op nominatie van echt wel wat moet gebeuren. Maar stel nou dat voor de eerste 4 jaar wordt ook geld gevonden om dat uit te voeren. Dan zegt u van dat geeft scholen zekerheid. Maar dan staan nog een aantal besturen in de wacht voor die jaren daarna, die dan ongewis zijn. Want heeft het de Raad die jaren daarna wel financiën gevonden? Zou het verstandig zijn om te kijken of die budgetten niet over die 16 jaar verspreid kunnen worden? Heeft u daar ervaring mee of dat mogelijk is?
Nou, in principe, stel dat er een school wordt gebouwd van 3 miljoen. Dan betaal je als gemeente betaal je geen 3 miljoen, maar je betaalt het in 40 jaar. Je betaalt de rente en aflossing en dat krijgt een plek in de gemeentebegroting. Wat speelt is dat dadelijk de vraag en het kostenplaatje moet passen binnen de mogelijkheden van de gemeente. Nou, een van de dingen waar de VNG nu heel druk mee bezig is lobbyen naar het Rijk. Om te zorgen dat de gemeente ook een toereikende vergoeding in het gemeentefonds blijft ontvangen, om al die hogere eisen over BENG en dergelijke, de duurzaamheid, gasloos, om dat ook te kunnen betalen. Dat is een soort battle die nu loopt en de resultaten zullen we moeten afwachten.
Okay. Voorzitter, dat begrijp ik. Maar het blijft even staan dat als u gaat een interessant proces in, Maar er zullen dus dadelijk een paar schoolbesturen, een paar schoolgebouwen buiten de boot vallen, omdat die in, misschien in de vijfde, zes of zevende jaar plaatsvinden. En dan is het over drie of vier jaar afwachten of er dan weer middelen gevonden zijn om. Dus mijn vraag zit er toch heel sterk in van, is het mogelijk dat besturen een zekere mate van zekerheid krijgen dat als ze over zeven jaar aan de beurt zijn, dat er ook daadwerkelijk ook begonnen kan worden aan die renovatie of aan die nieuwbouw?
Ja, maar dat hangt af van de elke gemeenteraad en de prioritering die de gemeenteraad geeft aan dit beleidsterrein. En daar heeft de gemeente een bepaalde vrijheid in. Ik weet dat heel veel gemeentes in de komende jaren dus echt substantiële miljoenen investeringen moeten doen vanwege het feit dat al die gebouwen nu eigenlijk aan vernieuwing toe zijn. Je kunt ook realiseren dat betekent, en dat kun je ook terugzien in het aantal gebouwen wat jonger is, dat in de afgelopen 20 jaar er betrekkelijk weinig nieuwbouw of grote investeringen zijn geweest, waardoor de gemeente in die periode minder geld heeft hoeven te besteden aan onderwijs. Dat gaat dus nooit gelijkmatig met de vergoeding. Dat is een tijd minder en daarna komt een keer meer. En dat in samenhang met de lobby naar kabinet om te zorgen voor duurzame, gezonde schoolgebouwen, wat toch een hoge prioriteit heeft bij heel veel politieke partijen. Maar het moet ook een keer toeleiden dat gemeentes ook voldoende middelen krijgen om dat ook te kunnen realiseren.
Nog een
verhelderende vraag of een aanvullende vraag?
De tweede vraag.
Tweede vraag, oké. Okay.
Ja, dus ja. Je ziet inderdaad bij gemeenten die verschillende keuzes maken en ook proberen om die budgetten verder door te laten lopen om wat meer zekerheid te geven. De tweede vraag zit in heeft ook met die financiering te maken. In veel gemeentes is bij de ECVO de financiën doorgecentraliseerd. In de notitie wordt er ook over gesproken. Wat zijn nou de voor- of nadelen van die doorcentralisatie richting VO?
Nou, zal ik proberen heel kort te beantwoorden. In Nijmegen, Breda, Amersfoort, daar is doorgedecentraliseerd. Dat is eigenlijk gebeurd, ook in Nijmegen, omdat schoolbesturen steeds weer een aanvraag moesten indienen en niet wisten waar ze aan toe waren. En het lag aan de gemeenteraad en of dan hun verzoek werd gehonoreerd, of het werd drie jaar doorgeschoven of vier jaar. Nou, dat heeft tot heel veel irritatie geleid, dat in sommige gemeentes scholen hebben gevraagd, gemeente, geef ons de middelen die jullie ontvangen, dan doen we het zelf. Dan zijn we van dat circus, even van, zo werd het genoemd, zijn we af. Het probleem is alleen dat de vergoeding die nu in het gemeentefonds wordt uitgegeven, verdeeld, daar heeft drie jaar terug een korting plaatsgevonden. De BUMA-korting, ik weet niet of u daar ooit van gehoord heeft, van 300 miljoen. Dat is bijna 20% van de vergoeding die beschikbaar was voor onderwijshuisvesting. En dat hebben ze gedaan omdat in de 10 jaar daarvoor gemeentes dat bedrag niet hebben uitgegeven, terwijl ze het wel ontvingen. Dat heeft weer te maken met die curve, hè? Minder vraag, dus minder kosten. En binnen de gemeentebegroting moet je schuiven. En dan kan het zijn dat de onderwijsmiddelen even op een andere manier worden ingezet. Maar het kan dan ook een aantal jaren zijn dat je meer nodig hebt dan de vergoeding die je krijgt. Alleen die 300 miljoen die is weggehaald, dat is onterecht. En die zou in ieder geval moeten worden hersteld. Om een beeld te krijgen, die 300 miljoen, als je dat ziet als hypotheek, dan kun je 7,5 miljard aan investeringen mee afdekken. Dus dat heeft een hele grote impact gehad op de mogelijkheden. Daarom gaat het om hoe kun je dat betaalbaar gaan maken. En door decentralisatie, op dit moment, op het moment dat je die vergoeding die eigenlijk te laag is, als uitgangspunt neemt om tot doordecentralisatie te komen. Hier, deze zak met geld krijg je mee. Wij kunnen het daar niet voor. Schoolbesturen, gaan jullie het dat maar doen? Dat is op dit moment natuurlijk niet interessant. Want er zijn allerlei wettelijke eisen die worden gesteld. En met die vergoedingen kun je dat niet doen. En ik merk in Nijmegen nu ook dat de vervangingsvraag loopt op. En daarmee lopen ze nu ook tegen de financiële belemmeringen aan en dat ze veel minder snel kunnen investeren. In 2008 is dat begonnen in Nijmegen door decentralisatie. Heel veel scholen hebben intussen nieuwbouw gepleegd en geïnvesteerd, maar op een gegeven moment is het op. En daar komen nog heel veel dingen aan. Dus ja, ik, door de decentralisatie kan een optie zijn, maar dan moet je wel de scholen in staat stellen om dat te doen wat nodig is. Ik denk dat door het werken met integrale IAP's en het beschikbaar stellen over een periode van 4 jaar, zeker stellen van voorzieningen, dat dat de roep bij schoolbesturen om door de decentralisatie kleiner maakt.
Helder. Dank u wel. Mevrouw Sloot nog.
Korte vraag. U had het 2 keer over energie-neutrale en de BEN-norm.
Ja.
Maar u zei expliciet dat die voor nieuwbouw geldt. Ik wou dat even checken, want ik neem toch aan dat het ook voor, zoals u zegt, vernieuwbouw of renovatie geldt.
Nou, op grond van de huidige wettelijke regelingen hoef je bij renovatie, maar dan moet je ook weer kijken, wat bedoel je daarmee, hoef je bij bestaande gebouwen niet aan die eisen te voldoen. Het is alleen zo een beetje vreemd dat als je dat, dat je dat niet doet. Want binnen een aantal jaren moeten alle gebouwen bijna energie-neutraal worden. En het is een gemiste kans als je dat nu niet doet. PO-raad, VO-raad en VNG adviseren bij vernieuwbouw. Maar dat is vergelijkbaar met nieuwbouw. Dus dat je dat allebei moet toepassen. Het moet zo zijn dat het voor een schoolbestuur niet uitmaakt of ze vernieuwbouw of nieuwbouw krijgen. In feite krijgen ze hetzelfde eindplaatje.
Maar het is dus niet verplicht nog?
Juridisch en wettelijk niet. Maar ik denk dat binnen 2-3 jaar dat advies er gewoon zal zijn.
Oké, dank u wel.
Oké, en dat levert natuurlijk ook nog wat geld op. Want het minder lasten door de duurzame investeringen, zou ik zeggen.
Ja.
Zijn er nog vragen voor de heer Heltjes of de portefeuillehouder? In deze dit onderwerp. Maar ik geloof dat de portefeuillehouder ook nog een kleine toelichting wilt geven. Of een zin of drie. Dan dank ik in ieder geval de heer Heltjes voor zijn heldere toelichting en presentatie. En ook het beantwoorden van de vragen. Dank u wel daarvoor.
Ja, dat zorgt ervoor dat ik bijna niks meer te doen heb. Dus dat is
nou, perfect.
Heerlijk.
Even als aanvulling. Mevrouw Witjes, korte.
Dank u voor als aanvulling op de vraag van mevrouw Sloot. Wij kiezen dus wel voor in de bouwsteennotitie om ook bij renovatie die BEN-normen mee te nemen. Dus niet alleen bij nieuwbouw. Daar kiezen we dus nu wel voor. En eerst had de heer Van der Bos een vraag over welk soort bedragen moeten we dan denken. Blijft een beetje koffiedik kijken, maar de heer Hieltjes is naar achter gelopen. Maar eigenlijk heb ik door hem laten vertellen, dat is afhankelijk natuurlijk van het aantal bruto vloeroppervlakte wat je nodig hebt. Een kleinere school heeft wat minder nodig dan een grotere school. Zo'n basisschool kun je ongeveer tussen 2 en 5 miljoen aan denken per school. En bij zo'n voortgezet onderwijs dan gaat het al richting 15, 20 miljoen. Dat zijn wel de bedragen die op basis van bruto vloeroppervlakte genoemd worden. Zonder echt te kunnen duiden wat het nou precies per locatie. Dus het zijn grote bedragen. En in het raadsvoorstel hebben we ook aangegeven dat we daar in ieder geval in de begroting die u voorkrijgt over een paar weken. Dat we daar in ieder geval al een reservering opnemen. En natuurlijk gaat u straks het IHP vaststellen. Hè, waar allerlei scenario's in komen. En waar u van zegt, nou, dit willen we gaan doen in december of begin volgend jaar. En dan op basis daarvan wordt de financiële doorrekening in het kadernota meegenomen.
Er worden bedragen genoemd en dat roept altijd vragen op.
Maar ik dacht, volgens mij moeten we dat maar gewoon hebben. We beelden waar het om gaat.
Heel goed. En ik neem aan dat de heer Van der Bos daar nog een vraag over heeft.
Ja, voorzitter, om even helemaal dan helder te maken. We hebben 3,5 miljoen in begroting gereserveerd. Dat is dan dus een bedrag ter afdekking van kapitaallasten? Of is dat een bedrag?
Ja, die 3,5 miljoen. Hè, de heer Hieltjes had ook berekeningen. Hè, landelijk 200 miljoen, een investering van zoveel miljard. Het is altijd ter dekking van kapitaallasten. Dus als je een 10 miljoen investering wil doen, dan moet je rekening houden met kapitaallasten van 4, 5 ton renteaflossing. Ja, zoiets.
Helder, dan mijn eigenlijke vraag, voorzitter. Want in de tussentijdse rapportage las ik dat we bijvoorbeeld nu ten behoeve van de herinrichting van het Ottensienpad wordt 2 ton gehaald uit dit fonds wat we hebben vrijgemaakt. Ten behoeve van het onderzoek wat gedaan moet worden, wordt 55.000 euro vrijgemaakt uit dit fonds. Zijn dat dan verstandige investeringen om uit dit fonds te doen, aangezien we dat geld nog hard nodig zullen hebben om die kapitaallast af te dekken? Omdat je hier dan dus 2 ton eruit haalt. Terwijl je, als je die 2 ton zou inzetten ter dekking van kapitaallasten, misschien een veel groter bedrag zou kunnen.
Heer Van der Bos, interessante vraag. Ik stel even vast dat we hier zijn voor de bouwstenennotitie voor het onderwijs, het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs. En u stelt vragen die mij ziens meer begrotingstechnisch zijn, of in ieder geval, ik weet niet of de portefeuillehouder hier een technische toelichting op wil geven, want het is een technische informatie.
Ik kan daar best op antwoorden. Die vraag hoort eigenlijk bij de TURAP thuis. Het feit is gewoon, omdat onderhoud ligt nu bij de schoolbesturen sinds de jaren en dag. Dus we krijgen daar geen geld meer voor. We hebben daar geen reserve meer voor. Dus we hebben daar gewoon helemaal geen geld voor. Dus alles wat het onderwijshuisvesting doet, moet uit die pot worden betaald. En we denken, anders is er geen geld. Dus dit is wat wij voorstellen. Maar in de begroting zullen we meer bedragen opnemen om deze pot verder aan te vullen. Maar daar moet u straks een besluit over nemen.
Oké, dank u wel. Ik stel vast dat er geen vragen meer zijn bij dit agendapunt. Dan dank ik de insprekers, de heer Heltjes voor de presentatie namens HEVO en mevrouw Witjes voor de laatste beantwoording.